Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Maar het komt er eigenlijk op neer dat je als kind dus, als je denkt dat je onterfd bent, dat je dus in de gaten zal moeten houden van wanneer gaat papa of mama dood.
Nee, maar dan heb je het al, dat je denkt dat je onterfd bent. Dat is best lastig en zo. Dan zegt, hoezo kom je erbij? Hoezo denk jij dat? Ja. Dan krijg je lastige discussies ook.
Dit is de Dooddoeners Podcast. Over alles wat je goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat.
Tijdens de voorbereidingen voor deze serie viel ons op dat ouders hun kinderen regelmatig onterven, terwijl ze dat niet tegen hun kinderen zeggen. Die komen er pas achter na het overlijden van pa of ma. Wat kun je doen als je onterfd bent? En als je je kinderen wil onterven, hoe doe je dat dan netjes? Dat bespreek ik zo met het Dooddoenerspanel. Mijn naam is Paul van Liemt. Je moet weten dat deze serie financieel mede mogelijk wordt gemaakt door DAS, want zij zien ook graag dat je krijgt waar je recht op hebt. En dan nu de feiten. En die feiten komen van Nino Penisciaro van DAS. Staan onterfde kinderen, staan die ook echt met lege handen?
Ook al ben je een zwart schaap, was je geen lief kind. Helemaal onterfd kan je niet worden als kind door je ouders. Je kan altijd aanspraak maken op wat we noemen de legitieme portie. En dat is de helft wat je zou hebben gehad als er geen testament was. Om een voorbeeld te geven. Stel, vader overlijdt, moeder blijft over met een kind. Kind wordt onterfd. Dan heeft het kind zonder testament recht op de helft. En dan is de legitieme portie een kwart.
Waarom worden onterfde kinderen eigenlijk altijd beschermd met het legitieme deel? Ze krijgen dat geld altijd.
Een kind heeft inderdaad altijd recht op het legitieme deel. Een kind kan wel minder erven dan een broer of een zuster. Maar een kind kan nooit helemaal niets erven. Dat is eigenlijk al een heel oud recht, sinds Romeinse tijd. En het is een kwestie van fatsoen dat een kind nooit niets kan krijgen.
En moeten onterfde kinderen blij zijn met alles dat ze aangeboden wordt? Of heb je ook hier nog altijd zonder het gras?
Wat we wel eens zien is dat kinderen in een testament onterfd worden, maar ook nog wel een making krijgen. Bijvoorbeeld een auto die men eigenlijk niet zou willen. Het is dan niet verstandig om die auto te weigeren, want ook al weiger je die auto, die komt toch in mindering op je legitieme portie.
Ik dank je wel, Nino Penisciaro van DAS. Hoe kun je als onterfd kind nou toch het maximale binnenhalen? Het Dooddoenerspanel bestaat uiteraard uit Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland, en Danielle van Ypres, notaris en mediator in Den Haag. Stel, kinderen worden onterfd. Het is allemaal misgegaan of om wat voor reden ook gebeurd had. Kunnen kinderen het aanvechten als ze onterfd worden? Of is het testament altijd geldend?
Testament kan je aanvechten, kun je altijd aanvechten. Maar de vraag is of het lukt. Door heeft het zin, waarom zou je het aanvechten? Dat doe je omdat je denkt dat vader dat eigenlijk niet bedoeld heeft. Maar als vader concreet zegt, ik onterf jou, dan moet hij al niet compassmentus zijn geweest, bijvoorbeeld, dat testament nietig is.
Maar je kunt niet zeggen, het is totaal onterecht dat hij mij onterft. Nee, ik ben altijd heel aardig geweest en zo. Dat heeft hij gewoon niet goed gezien.
Kansloos.
Nee, dus je oplossing is om je binnen 5 jaar na het overlijden van je ouder te melden. Ja. En dan te zeggen, ik wil mijn legitieme deel hebben. Er is dus gewoon een termijn voor het opeisen van die legitieme portie. En die is 5 jaar.
Maar je moet het wel opeisen.
Je moet in de benen. Ja.
Ja, en hoe weet je dat? Dat je dat kan opeisen? Of beter gezegd, dat je het moet opeisen?
Dat weet dat je als je het jullie vraagt. Dan. Ja.
Daar heb je het. Nee, maar dat vind ik een jurist altijd. Je hebt het niet gevraagd. Krijg je dan door? Waarom? Je hebt het niet gevraagd. Dus ik moet zelf de vraag stellen.
Nee, het is een vervaltermijn. Dus als je het niet hebt gevraagd binnen 5 jaar, je kwam er niet op, je hebt het nooit iemand horen zeggen, je hebt het niet bedacht of gelezen, dan heb je pech.
Nou gebeurt het ook af en toe dat het vlak voor het overlijden, echt heel dicht voor het overlijden, omdat emoties opspelen bijvoorbeeld, dat het toch weer goed komt tussen de ouders en het onterfde kind.
Ja.
Zijn daar voorbeelden van?
Ja.
En dan testament snel wijzen.
Is dat ook maar de hoop dat vader het testament nog op het laatste moment aanpast. Ja.
Maar al zou je nog zo goed kunnen aantonen dat dat niet meer de bedoeling was, dan geldt dat nog steeds.
Maar ik heb ook wel echt meegemaakt in de praktijk dat het wel goed gekomen is tussen het onterfde kind en de vader. En dat dat zelfs ook nog een hele lange situatie al goed was. En dat iedereen dat ook nog kon bevestigen. Dat het al 8-9 jaar weer prima liep. Dat ze samen ook weer in een zaak werkten.
Maar daar heb je dus wel die getuigen bij nodig die het kunnen bevestigen?
Nou, Dat heeft geen nut, want diegene moet dan zijn testament aanpassen. En dat is iets wat... want als je iemand onterft, moet je dat echt actief doen. Je moet echt een testament maken waarin je zegt... ik sluit mijn kind uit of ik benoem andere personen tot erfgenaam.
Dus jij zou bijvoorbeeld dan tegen je vader moeten zeggen... ik weet dat je me onterfd hebt, stel dat
pap,
je dat weet. Maar dan zeg je, het is nou weer goed en zo regelt. Ja. En dan zegt hij, ja, dat doe ik. En het leven gaat zijn gang en vergeet het. Dan moet je elke week, heb je het gedaan?
Ja, eigenlijk
dat gebeurt
wel,
dan ook.
Eigenlijk wel. En eigenlijk moet zo'n vader dan ook denken... jeetje, het gaat weer goed. Ik ga dit regelen, want dat wil ik ook.
Ik weet van een zaak waarbij drie dochters... een van de drie dochters was onterfd. Want die had ooit, toen ze in puberteit... een ontzettend punkvriendje of zo... vader heeft gedacht, nou, no way, dat gaan we niet doen. Dus die heeft haar toen onterfd. Jaren later... had hij geen nieuw testament gemaakt. Was helemaal vergeten dat hij het ooit had gedaan.
Oh.
En toen overleed hij. En toen had hij die drie dochters. En die waren natuurlijk heel erg close. En er was helemaal niks meer aan de hand. Nooit meer. Dat vriendje was natuurlijk al lang weer het veld. Had het veld geruimd. En toen hebben ze met z'n drieën bedacht. Nee, dat is niet wat hij had gewild. Dus ze hebben gewoon met z'n drieën dat afgewikkeld. En je kunt best afwijken. Maar dan moeten alle erfgenamen het ermee eens zijn.
Ja, en...
Klopt. En de fiscus. Ja. Maar...
En dat hoeft niet altijd noodzakelijk het geval te zijn. Het komt wel eens voor dat ze denken van dit is echt een duidelijke vergissing geweest. Of duidelijk nalaten van het aanpassen van het testament. Of het herroepen van het testament. Maar goed, dan praten we over een ideale wereld. En een gezin en waar de relatie goed
gaat het
goed
weer,
zin.
Die
de ideale wereld.
Juist in jullie vak denk ik ook. Merk je dat de ideale wereld... je krijgt misschien wel een verwrongen wereldbeeld. Maar dat is iets voor een heel andere podcast.
En geld, hè? Want op het moment dat jij dan die taart... toch weer met z'n drieën moet delen in plaats van met twee... dan denk je, ik heb het wel nodig. Weet je? Er komen toch weer andere argumenten dan soms bij.
Je had het net over die termijn. En dan zeg je steeds een termijn van 5 jaar. Die heb je dus. Hoe kun je dat het beste controleren?
Nou, je hebt de datum van overlijden. 5 jaar daarna, binnen 5 jaar daarna moet je dat hebben gedaan. Dus dat is ook een reden waarom je, als je het doet... kan met een eenvoudig briefje, dat je het aangetekend verstuurt. Zodat je zeker kan bewijzen dat je beroep op je legitiem hebt gedaan... binnen de gestelde 5 jaar.
Ja, dat is in die zin nog vrij gemakkelijk. Maar ik merk wel, hoe langer wij deze reeks maken... hoe meer je op de hoogte moet zijn en hoe meer je ook bij jullie te raden moet gaan. Ik zou bijna zeggen, ik moet eigenlijk elke week naar jullie toe gaan... om te kijken wat er weer veranderd is.
Ja,
of wat ik misschien wel weer vergeten ben.
Het is nog een hele lange termijn. Want er zitten veel kortere termijnen op andere fronten in het boek 4.
In boek
4 van het wetboek, burgerlijk wetboek. En de andere termijnen van een half jaar, van 9 maanden, van een anderhalf jaar. En 5 jaar is een relatief lange termijn.
Maar het komt er eigenlijk op neer dat je als kind dus, als je denkt dat je onterfd bent, dat je dus in de gaten zal moeten houden van wanneer gaat papa of mama dood.
Nee, maar dan heb je het al, dat je denkt dat je onterfd bent. Dat is best lastig en zo. Dan zegt, hoezo kom je erbij? Hoezo denk jij dat? Ja. Dan krijg je lastige discussies ook.
Ja, klopt, dat is ook zo.
Even
denken
aan die zaak over die dochter die een broertje had, waarvan ze wist dat hij onterfd was. Broertje die liet nooit meer van zich horen. Moeder was overleden en toen heeft ze 5 jaar lang de gordijnen open en dicht gedaan.
Om
de broertje maar niet op de hoogte te laten komen van het feit dat moeder er niet meer was. Want dan zou die beroep genoemd zijn legitiem. Om dat te voorkomen heeft ze gedaan alsof moeder nog leefde.
Ja. In de praktijk blijkt dat mensen toch vaak wel weten dat een vader of moeder is overleden, omdat er wel nog contact is met een buurvrouw of een tante of een nicht. Dus dat ze het uiteindelijk wel horen.
Ja, ik had laat iemand die las het dus in de krant. Ja.
Dat kan ook. Ja. Bijvoorbeeld dat je het leest
van
in de krant.
Van je eigen ouders, een beetje.
Ja.
Dat is vrij pijnlijk,
Kijk, in de ideale situatie is dat degene die de nalatenschap van zo iemand moet afwikkelen, moet vragen, wil jij je legitieme portie hebben, ja of nee? Meld je dan nu. UB.
Mag je dat vragen als notaris? Dat was toch een
issue? Als notaris mag je dat niet doen. Maar dus als als je een broer of zus bent van diegene, dan doe je er gewoon verstandig aan om die vraag wel te stellen aan diegene die onterfd is. Want anders hangt het als een soort zwaard van Damocles 5 jaar lang boven je hoofd. Stel dat je de hele nalatenschap al hebt verdeeld en uitgegeven hebt aan een vakantie in Thailand. Waar haal je die centen dan nog vandaan als broer?
Maar de notaris mag niet actief informeren als er iemand onterfd is en die komt toch al nooit thuis en die woont in Nieuw-Zeeland. Mag die niet even gaan bellen, volgens mij?
Nee, wij mogen niet actief informeren. Degene die onterfd zijn, mogen we niet.
Is dat een volgende stap, dat het wel mag? Of zou dat helpen?
Nou, de vraag is, wat win je daarmee? Want als iemand echt gezegd heeft, ik wil mijn kind onterven, waarom zou ik dan dat kind gaan informeren om hem de kans te gaan geven? Dus je komt daar eigenlijk op een gebied wat een beetje strijdt met...
Je gaat je er zelf zeker zin mee bemoeien en bijna partij kiezen.
Ja, en wij hebben gewoon regels dat niet mag. Dus dat is klaar, zeg maar. Maar de vraag is ook of dat maatschappelijk dus gewenst is dat je dat moet. Moet zo iemand dus per definitie altijd geïnformeerd worden?
Wat is de kern van een conflict als het gaat over de erfgename en het zwarte schaap? Want zo wordt de onterfde meestal genoemd, het onterfde kind, het zwarte schaap. Wat is de kern van het conflict? Waar merken jullie in je eigen praktijk, waar merken jullie het meest over, waar het meest over gaat?
Nou, over dat degene recht heeft op geld, hè? Puur en alleen op geld. Dus geen spullen meer, maar alleen maar geld. En dan is natuurlijk de vraag, ik heb recht op, nou het voorbeeld van Das net, de jongen had recht op een kwart.
Ja.
Wat, een kwart waarvan? Hoeveel? En dan heeft hij dus recht op al die informatie ter berekening van dat kwart. En dan weet je pas hoeveel een kwart is. En daar moet alles op tafel komen. Terwijl diegene misschien heel lang niet meer thuis kwam of ruzie had. En dan de andere erfgenamen zijn natuurlijk niet erg genegen om dan die informatie ook te verstrekken. Want hij heeft nergens wat mee te maken.
En hoe gaan dit soort gevechten dan in de praktijk? Want de ene partij probeert een informatie schuil te houden voor de ander.
Ja, die moet boven water komen, maar dat gaat niet vanzelf. Dus dan ga je er vaak over kort gedingen of je gaat een ander soort procedure overvoeren. Maar die informatieverstrekking is heel vaak de bottleneck.
En dat kan, die informatieverstrekking, daar gaat het over. Omdat je vermoedt dat de andere partij iets achterhoudt. Maar dat is lastig ook.
Als de schenkingen zijn gedaan, dan komen we bij de schenking uit. Als de schenkingen zijn gedaan aan dat andere kind dat wel erfgenaam is, bijvoorbeeld, dat moet dan worden opgeteld bij de legitieme. Soms is er bijvoorbeeld bijna niks meer over en dan heeft de erfgenaam zogenaamd ook niks. Maar dan heeft hij al heel veel bij leven gehad en dan stelt jouw legitieme niks voor. Terwijl er heel veel schenkingen zijn gedaan aan dat andere kind. Ja. Dan moet je het toch weten. En dus heb je recht op al die bankafschriften waar dat uit blijkt dat al die schenkingen zijn gedaan. Dus dan heb je daar absoluut belang
bij. En voordat je al die informatie tot je hebt gekregen, al dan niet via kort gedingen, hoe lang kan dat duren?
Ja.
Heel lang, waarschijnlijk. Heel lang. Ja. Dus ook hier
maar heel lang
eigenlijk
kan jaren duren dus?
Dat kan best jaren duren.
Het is echt een kat-en-muisspelletje. Ja. Dan worden er drie informatieonderdelen verstrekt en het vierde dan weer niet. Kan je nog procederen.
En de vraag is wat erbij gewonnen wordt ook door de kinderen die wel geërfd hebben. Hè? Want wat winnen ze erbij om zo'n procedure, om zulke soort zaken enorm lang door te laten?
Maar andere partij afmatten natuurlijk.
Nee, dat je net niet. Nou, om even een voorbeeld te noemen. Ik heb een zaak waarbij broer en zus en toen ze nog jonger waren, kregen ze allebei schenkingen. Evenveel. Maar die schenkingen zijn nu niet meer te traceren, want die bankafschriften die er nog zijn, die gaan niet zo ver terug. De bank bewaart maar 10 jaar. Maar die broer had absoluut ook schenkingen gehad. Alleen niet meer traceerbaar. Hij is onterfd. Hij heeft recht op zijn legitieme. En alles wat hij dus had gehad aan schenkingen, heeft gehad aan schenkingen, dat moet van zijn legitieme worden afgetrokken. Dus die zus had belang bij die informatie over die schenkingen van lang geleden. En hij ontkende gewoon. En dan heb je bijvoorbeeld, ik had 2 bankafschriften waar dan nog wel afschriften, schenkingen op stonden. Dan moet je dan mee gaan zwaaien. Dus dan doe je dat in de vorm van een getuige voor bijvoorbeeld.
Maar ja, dan heb je dus toch ook het bewijs in handen. Dan kan hij wel ontkennen, maar dan zeg je, je ontkent, maar kijk eens even.
Ja, dat was dan een foutje. Ja, die was hij dan even vergeten. Maar dan heb je nog niet al die andere jaarlijkse schenkingen die hij ook heeft gehad boven water. Dus je probeert hem dan met een getuige voor een beetje erin te luizen. Dat is wat je probeert, omdat je jouw cliënt er belang bij heeft dat hij al die schenkingen boven water
kan. En ben je daar goed in om iemand in te luizen?
Uiteraard.
Ja, goed, ik wil toch even checken of je dat hoort ook bij je vak natuurlijk.
Als het nodig is, ja.
Wat zijn de mogelijkheden als je onterfd bent? Dan gaat het om taxatie, om beslag leggen. Zijn dat allemaal serieus te nemen mogelijkheden? En hoe gaat dat dan? Jantje knikt, Katelijne?
Ja, helaas.
Maar taxatie bijvoorbeeld, hoe gaat het dan? En beslag leggen?
Nou, jij hebt belang bijvoorbeeld bij de waardering van de woning. En als daar een andere waarde op de successieaangifte staat per andere datum, dan is dat niet hetzelfde als de waarde per datum overlijden. Nee. En die moet je hebben. Ja. En dan heb je er soms belang bij. Het ligt eraan wanneer iemand doodgaat ook. Want de WOZ kan dan niet hetzelfde zijn bijvoorbeeld, dat je belang hebt bij taxatie naar dat moment. En
taxatie kan op alle momenten plaatsvinden. Dat kan ook op pijnlijke momenten plaatsvinden. Dat gebeurt ook op pijnlijke momenten.
Zeker, ja.
En wat zijn pijnlijke momenten?
Ik weet niet wat jij met pijnlijke momenten bedoelt.
Nou, ik denk als iemand begraven wordt of gecremeerd wordt.
Hmm. Ja, dat is inderdaad. Dat was geen taxatie. Ik denk dat jij doelt op die casus waarbij iemand onterfd was en die had belang bij vaststelling van wat er was in de woning van vader. Omdat dat is wat je moet optellen, de waarde daarvan. Hè, dat levert je legitiem op. Maar hij was bang dat zijn broer, die wel erfgenaam was, dat allemaal weg zou sluizen en dat niet zou noemen. En dan moet jij aantonen dat die spullen er wel waren. Dus hij vroeg mij om de deurwaarder naar het huis van vader te sturen tijdens de crematie, of begrafenis, weet ik niet meer. Om op te maken, wat is er allemaal?
Want dat is natuurlijk wel ook wat er gebeurt. Hè? Als je weet dat een broer of een zus onterfd is, dat je gewoon op het moment van overlijden de sieraden maar gauw alvast uit het huis haalt, schilderijen van de muur trekt, de papieren. Dat gebeurt. Maar het is ook heel pijnlijk als op een gegeven moment een kind aan de deur staat bij het overlijden en zegt, ik wil weten wat er allemaal is. Het zijn eigenlijk zulke moeilijke zaken.
Maar als iemand nooit thuiskomt en vader is overleden, dan is dat het moment dat hij er toch even weer wel is. En dus gebeuren dan vaak opmerkelijke dingen, zullen we zeggen. Ja, dan...
Nou ja, opmerkelijke dingen, dus dat wil zeggen schilderijen van de muur halen. Dat gebeurt gewoon sowieso. Maar wat is nog opmerkelijker? Mensen gaan natuurlijk in een fantasie die overtreft de werkelijkheid vaak, of niet?
Nou, er is ook, als je heel lang niet thuis geweest bent, dan weet je vaak ook eigenlijk helemaal niet wat er dus nog is. Dus je hebt nog een beeld van wat er vroeger allemaal in het huis
moet zijn
lag
geweest, dus.
Of moet zijn geweest. Dus vaak zijn veronderstellingen van kinderen die onterfd zijn ook een beetje gebaseerd op verouderde feiten, op toen. En moeder had allemaal zoveel mooie sieraden. En,
Maar die zijn bijvoorbeeld allemaal toen die naar het bejaardentehuis ging allemaal al weggegeven aan de buren of verkocht. Of weet je, dan was er heel veel al niet meer. Terwijl jij denkt, ja, maar je had toch zo'n heel mooi antiek kabinet, verzin maar wat.
En mensen hebben ook gewoon een ander beeld. Hè? Ze denken gewoon ook van, volgens mij, ze wonen in zo'n heel groot huis. Dus er was heel veel geld. Het kan niet zo zijn dat er nu niet zoveel meer is. Of dat dat allemaal weggegaan is.
En maar doorgraven dus.
Ja.
Ja, en dus inderdaad, als je wil, jaren doorgaan. En degene die het langste doorgaat, wint ook altijd, of niet? Ik bedoel, als je echt een lange adem hebt, 2-3 jaar.
Nou, dat is niet per se gezegd. Maar het is wel inderdaad vaak om mensen te sarren ook, hè?
Ja, te sorry. Ja,
maar zijn er hier winnaars?
Nou ja, winnaars zijn er. Nee, ik bedoel nu te denken uit de, laten we zeggen, ik zei net, de fantasie overtreft de werkelijkheid. Misschien dat in dit geval de werkelijkheid overtreft de fantasie. Je kijkt naar spannende films. Dan zie je altijd de gemeenrik in de film. Die heeft altijd langste adem en zo. Die haalt de vilijnse trucjes uit.
Weet je, je gaat door met procederen omdat je die informatie wil. En die wordt achtergehouden. Je hebt gewoon daar recht op. Dus je gaat door totdat je al die
informatie, omdat je uiteindelijk dus follow the money. Uiteindelijk gaat het toch helaas over het geld. En dan denk je, nou, laat ik maar zo lang mogelijk volhouden.
Ja, maar dan hebben we het nog niet over buitenlandse bankrekeningen waar je ook nog informatie over wil, die ook worden ontkend. Bijvoorbeeld, die zijn er helemaal niet, terwijl ze er echt wel zijn.
Dus dan,
Nou ja, je stuurt een detective naar de Cayman Islands. Je kunt,
dat gebeurt al.
Ja.
Maar goed, en dan beslist uiteindelijk de rechter. Hè? En dan, wie wint er dan? Hè? Dus ik denk ook dat je het niet eindeloos kan rekken met allerlei procedures. Op een gegeven moment zal er een keer een halt worden toegeroepen aan zo'n procedure. En wordt er gewoon iets beslist door een rechter? Of wordt er een vereffenaar van een nalatenschap benoemd die dan het afwikkelt? En jongens, zo is het.
We praten hier over de onterfde kinderen. De zwarte schapen worden ze dus vaak genoemd. Doen wij in deze uitzending. Ik doe het ook al een paar keer. Jullie herkennen ze natuurlijk ook. Wat zijn meestal zwarte schapen?
De drugsverslaafden.
Ja, ook de ongelijke types.
Nou, maar er zijn ook. Ja, maar ik vind ook. Er zijn ook kinderen die zijn drugsverslaafd. Of kinderen die hebben gewoon in het verleden. Gewoon geld van hun ouders afgenomen. Of inderdaad het punkvriendje wat er is. Waar je toch liever had dat ze daar niet mee omgingen.
Dat zijn de echte zwarte schapen.
Ja, of rupjes nooit genoeg.
Ja, die ook nog. En de verongelijkte types, zeg je?
Ja.
Dat zijn dezelfde eigenlijk.
Nou ja, je hebt het over herkennen als je een klant krijgt, een nieuwe cliënt. En dan voel je al heel gauw inderdaad de verongelijkte types.
Ja, nou, nee, dat kan ik niet.
Maar er zijn ook gewoon typische zwarte schapen.
Ze hebben ook soms gelijk. Ze hebben ook echt soms gelijk. Dus het is altijd een beetje over en weer. Wantrouwen tot en met. Als iemand heel lang geen contact met zijn zus had, dan gunnen ze elkaar vrij weinig. En dan gaan ze door.
Ja, maar ja, zwarte schapen zijn dus meestal toch ook degene die zich te weinig hebben aangepast in het leven, of niet?
Ja, of niet hebben gezorgd voor warme moeder. Ja, die is er
zijn terechte zwarte schapen ook?
Soms wel.
Ja, zijn er ook wel eens onterechte zwarte schapen, of niet? Dat je denkt, kom op zeg.
Ik weet het niet, want ik vind dat altijd moeilijke verhalen. Want je hoort het verhaal van de ouders. Maar ik heb ook laatst een keer een verhaal van een dochter gehoord. En dat had, zeg maar, Harry Potter-achtige kenmerken. Dat ze zegt, ik had altijd het kleinste kamertje in het huis bij de tweede leg. En ik, mijn brooddoosje werd niet voor me gesmeerd. En dat soort verhalen allemaal. En de boze stiefmoeder. Dus je gaat je afvragen, dat kan. Ik kan me best voorstellen dat een tweede echtgenote eigenlijk helemaal niet zit te wachten op een kind uit een eerdere relatie. En dat een kind dan. Ja, en zo'n kind ontpopt zich dan ongewild tot een zwart schaap.
Of ik doe me even denken ook aan vaders die vooral willen dat hun zoon goed terechtkomt en het bedrijf overneemt. En dat de dochters toch eigenlijk niet zo verder belangrijk zijn. Die heb je nog steeds.
Dat ook. Ja, of dat je dan het bedrijf niet overneemt en je wordt kunstenaar. Dan ben je ook al snel een zwarte schaap natuurlijk in een ondernemersfamilie.
Dat is een heel goed voorbeeld. Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
En dan de mogelijkheden van de erfgenamen om het onterfde kind het zo moeilijk mogelijk te maken. Hebben we al een beetje over gehad, maar wat is echt een hele, laten we zeggen, ik mag het misschien wel truc noemen. Een speciale truc die hier wordt toegepast.
Volgens mij moet je dan al zo wel bewust tijdens het leven van alles wegsluizen en wegschenken.
Dat kan niet traceerbaar. Ja, dat kan ook niet traceerbaar. Nou ja, je hebt estate plannings. Planners, en die kunnen dat heel goed.
En hoe gaat dat dan?
Dan blijft er niks over. En als je dat niet goed meer kunt aantonen, omdat bijvoorbeeld dat langer dan 7 jaar geleden is in de bank, heeft die afschriften niet meer of wat dan ook. Jij als legitimaris zult moeten bewijzen dat er meer was op het moment van overlijden, of dat er meer geschonken was voor het overlijden. Jij hebt daar de bewijslast. Dus als dat zodanig is opgelost dat je het niet meer kunt aantonen.
Dus liefst met zoveel mogelijk cashje weggeven, bijvoorbeeld.
Ja, maar ook gewoon inderdaad andere dingen doen. Ja. Inderdaad, schenken, zeg maar. Cash schenken of notas betalen.
En dan wat we van Nino van Das hoorden. Het voorbeeld van je bent onterfd, maar je krijgt toch iets, namelijk een krakkemikkige auto. Ja, een auto die je niet doet. Ja. Waar je van denkt, alsjeblieft, je wil het niet hebben, wat dan?
Het huisje op in Timbuktu, ja.
Ja, goed. Oké, maar mag je dat weigeren of moet je dat aannemen?
Dat hangt er vanaf of het... Inferieur het of niet, heet dat.
Ja, dat is even juridisch dan ingewikkeld. Maar in principe moet je net, afhankelijk van wat het is, aannemen. Dus je kan een kind ook gewoon allerlei... het brakke vakantiehuisje of de caravan in schenken.
En als je het weigert, gaat de waarde af van wat je als legitimaar zou krijgen.
Oh, dat dus wel. Ja, zie je, want dat is altijd onder het gras natuurlijk. Dat ook gebeurt. Dus je weigert en je denkt, natuurlijk doe ik dat niet.
Ja, dat, wat niemand wil.
Nee.
Maar als je het negeert en je wil het niet, dan hou je niks over. Ja. Dan krijg je dus niks.
Ik zou het wel willen, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Huis op een boek toe, best leuk.
Ja.
Oké.
Okay. Veel onderhoudskosten.
Ja, een beter voorbeeld.
Ja, nee, dat is waar. Het onterven van kinderen, dat leidt regelmatig, zoals we ook gehoord hebben, tot bittere strijd tussen die kinderen, ook nog onderling. En volgende keer dan lossen we ruzies op met hulp van mediation en we schakelen een executeur in, want conflicten, daar wil je zo snel mogelijk vanaf.